Heb jij je klapmok al in de aanslag?
Altijd.
Nou, heb je de thee?
Welk voordeel willen we gaan bespreken?
Hebben we zoveel.
Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht?
Hebben we al een gast?
Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Deborah.
En ik ben Annemarij.
Luister je mee?
Naar Klapmok met Thee. Hey Deborah.
Hey Annemarij.
We zitten lekker in stoel vandaag.
Nou echt. En het is een... Ja, bij een happening, niet zomaar. Ja. Kijk, Stroe is natuurlijk hele een beetje happening. De bakermat van de verbindingsdienst. Hè.
Oh ja, ja, dan krijgen we dat weer.
De BNT-tekort en dan weet ik niet wie hier allemaal huisvest. Maar wij
toch,
van de verbindingsdienst
de verbindingsdienst,
ook.
Hè?
Ja, zeker.
Ja, en NPC Stroe zit hier ook, hè?
NPC Stroe. Ja, je bedoelt het militair penitentiair centrum.
Oh, dat zeg je wel heel kort.
Penitentiair. Nou, dat zeg ik zo. Hey, de gevangenis, ja?
Ja, de gevangenis zit hier ook.
Dat klopt, ja.
Ja. Ben ik wel eens geweest.
Ja, ik heb er tegenover gewerkt, maar je ziet nooit bedrijvigheid. Dus volgens mij is het niet druk.
Nou, als het goed is niet. Nee. Maar soms zit er iemand.
Helemaal alleen.
Ja, dat gebeurt.
Gevangenis. Oh, vreselijk. Ja. Hé, maar dat is een andere aflevering.
Ja, sorry, dat is een heel andere. Daar gaan we het ook over hebben.
Het is wel heel veilig
hebben.
Hoor, om daar te zitten.
Ja, ja.
Zit binnen het hek.
Ja.
Binnen een hek.
Ja, maar dat. Ja. Maar goed, daar gaan we het helemaal niet over hebben. Nee. Want we zijn hier in de filmzaal. De bekende. Als je dan een keer binnen Defensie een happening hebt.
Ja.
Dan is het vaak in Stroe in de filmzaal. Ik ben
zeker.
Er altijd heel blij mee, want het is letterlijk om de hoek.
Ja.
Heerlijk.
Ja. Ja.
En een goede parkeerplaats, dus je kan gewoon met de auto.
Heerlijk. Ja, het is wat anders dan richting Den Haag, Utrecht en zo, ja. Waar dat weer een issue is. Hé, maar dat is leuk. Maar we gaan het vandaag hebben over veilig gereed voor hoofdtaak 1 is het thema.
Want het is namelijk de Integrale Veiligheidsdag 2025.
Gefeliciteerd hoor.
Waarbij beleid, uitvoering en toezicht samenkomt. Ja. En
mooi.
Samen zo'n dag, mooi, waardevol. En samen zo'n dag organiseren. Ja. En dit jaar eigenlijk dus met als thema veilig gereed voor hoofdtaak 1.
Ja.
Dus hoe voeren we onze taak uit hè, in deze tijd met die hernieuwde focus op onze hoofdtaak 1.
Ja.
In combinatie met het zorgen voor de veiligheid van je mensen.
Nou, inderdaad. Inderdaad. En we hebben daar al verschillende sprekers voor gevonden. Er zijn ook de hele
voor
dag.
Voor onze aflevering.
Ja, voor onze aflevering. Ja. Maar ook gewoon gedurende de hele dag waren er eigenlijk wel hele mooie
inzichten.
Mooie inzichten. Nee, vanuit alle kanten. Hè.
Ja.
Je ziet natuurlijk inderdaad mensen met een heleboel praktijkervaring. Mm-hmm. Die hun verhaal komen doen versus de veiligheidskundigen. Die wetenschappelijk onderbouwd aangeven waarom iets wel of niet... goed is, of hoe je dan wel of niet dingen moet aanpakken, of wat wel niet relevant is, of waar je risico's moet lopen. Voor het risico is ook wel een woord dat veel gevallen is.
Zeker. Ja,
en anders dan anders, Annemarij, gaan we nu even een korte. Gaan we een beetje structuur in deze aflevering
heerlijk.
Aanbrengen?
Ja, fijn. Jij kan er ook echt mee. We gaan eindelijk een keer een aflevering structuur aanbrengen. Ik vind het echt heel goed van je.
Ja, dank je.
Ja.
Dank je.
Dus wat gaan we doen?
Nou, het is namelijk... Wat hebben we gedaan? We hebben gedurende de dag... hebben we met vijf verschillende sprekers... hebben we een kort stukje opgenomen. Wat natuurlijk bij elkaar opgeteld weer een heel lang verhaal is. Maar wel allemaal korte fragmentjes. En ieder vanuit zijn eigen expertise... Dus
het waren niet op zich allemaal sprekers, maar gewoon met vijf mensen van
die ook hier aanwezig waren.
Ja. Of vanuit de organisatie, of omdat ze in de zaal zaten.
Ja. Dus wat we zometeen gaan doen, is we starten zometeen het fragment met Tamara Legijn. En ik waag me niet naar haar achternaam.
Tamara Legijn Mozilovic.
Ja, precies. Zij is hoofdafdeling veiligheid bij de DAOG, de directie
aansturing operationele gereedheid.
Ja. Heel goed. Daar beginnen we mee. Zij zal ook wat meer uitleg geven over de dag van vandaag en waarom. Daarna volgt het volgende stukje.
Ja.
Met de commodeur Saskia Siemensma.
Nee, commodore.
Commodore. Oh, dat moet dan even opnieuw, want dit vind ik
nog een keer.
Commodore. Ik zeg het commodeur of commodore?
Commandeurs van de marine.
Ja, precies.
Commodores van de luchtmacht.
Ja, daarna volgt het stukje met de commodore Saskia Siemensma. Van de directie Veiligheid.
De directeur.
De directeur Veiligheid zelfs.
Ja,
en zij neemt ons een stukje mee vanuit beleid eigenlijk. Hè? Zoals we dat kunnen zeggen.
Ja, want zij is een van de directeuren binnen het directoraat-generaal beleid.
Dat is waar jij werkt.
Inderdaad. Dat is een andere directie, maar ik zit ook daar bij de DGB.
Ja. Heel goed, heel goed. En vervolgens gaan we een sprong in het diepe maken in de uitvoering, wil ik zeggen. Dan hebben we de kolonel Pieter Grijpstra. Dat is de commandant Koninklijke Militaire School. Commandant van de KMS. En hij neemt ons even kort mee in wat dit nu betekent voor het hele opleidings- en trainingsveld. Hoe gaan ze daar nu mee om? Ja. Nou, dan maken we vervolgens een stap naar de operationele wereld en gaan we in gesprek met de brigadegeneraal Frank Grandia, de commandant van de 11e Luchtmobiele Brigade. Hoe gaan zij om met veiligheid? Hoe zijn zij veilig gereed voor hoofdtaak 1? Wat is zijn kijk daarop? En sluiten we het geheel af met toezicht. En hebben we de brigadegeneraal Kees Koek bereid gevonden. Als, dan ga ik het nog een keer doen, hè. Ja. Hoofdafdeling strategie en organisatie binnen de inspectie veiligheid van Defensie.
Ja, wat goed.
Ja, het zijn meestal die tongbrekers. Maar het lukt wel,
hoor. Gaat hartstikke netjes.
Ja, er zit vooruitgang in.
Alsof je dit vaker doet.
Ja, nou zeker. Het lukt niet altijd, maar vandaag gaat het aardig. En hij neemt ons even mee in hoe staan we er nu voor? Vanuit de toezicht gezien.
Ja.
En daarmee ronden we het geheel weer af.
En dan hebben we weer een hele aflevering.
Hoppakee, weer klaarstaan. Ja. En een samenvatting van de dag. Dus dat lijkt me een hele goede takeaway eigenlijk. Hè?
Ja, precies. Of je er nou bij dan was of niet. In alle gevallen, als je erbij was, is het een leuke samenvatting van wat je allemaal hebt gehoord. En als je er niet bij was, dan kan je toch nog even meepakken wat hier... wat eigenlijk de lijn was van deze interessante dag.
Ja, en zeker absolute interessante inzichten.
Ja.
Dus luister mee.
Daar komen ze.
Ja, staan aan.
Nou, we zitten nu met Tamara Legijn-Bosilovic, hoofdafdeling veiligheid van de DAOG.
Dat klopt.
Jij bent een van de organisatoren of hoe zeg ik dat? Ja, de
grondvrouwen van deze dag.
Ja, grondleggers van deze dag. Vanuit beleid, uitvoering en toezicht. Ben jij de uitvoeringkant?
Zo kun je het zeggen, ja.
Ja, dan naast de directieveiligheid en de inspectieveiligheid hebben jullie deze dag georganiseerd. Waarom hebben wij deze integrale veiligheidsdag 2025?
Ja, goede vraag. Ik denk om een aantal redenen. Aan de ene kant zie je dat we vanuit beleid, uitvoering en toezicht elkaar opzoeken. En steeds nauwer opzoeken. En aan de andere kant, en dat is natuurlijk de dynamiek waar we nu in zitten. Naast de reguliere bedrijfsvoering en elkaar daarin vinden. Hè, dus het hele BBD-model. Komen natuurlijk verschillende ontwikkelingen die daar doorheen komen. Nou, ik hoef niet uit te leggen welke ontwikkelingen. Hoofdtaak 1, beter, groter, sneller, meer. En dat stelde ook ons voor de vraag, wat betekent veiligheid eigenlijk in hoofdtaak 1 en in de fases naar een artikel 5 scenario. Wat betekent dat voor veiligheid als onderwerp, maar wat betekent dat ook voor de organisatie, de veiligheidsorganisatie? Wij zijn op zoek naar antwoorden en dit is ook een manier om die antwoorden te vinden, om commandanten en de veiligheidsorganisatie bij elkaar te brengen en met elkaar het gesprek aan te gaan vanuit verschillende perspectieven.
Ja, want er zaten niet alleen commandanten in de zaal, maar ook mensen vanuit de veiligheidsorganisatie, eigenlijk heel breed, vanuit alle defensieonderdelen. Heb je wel ineens zo'n hele gemeenschap bij elkaar. En niet de specialisten, niet alleen de specialisten, klopt, maar ook de mensen die het uiteindelijk moeten doen en die het besluit moeten nemen.
Ja, klopt.
Ja. Ja, maar wat ik dan wel heel erg interessant vind is, als we het dan hebben over veilig gereed voor hoofdtaak 1, wat gaan we dan anders doen? Wat heeft dat gereed voor hoofdtaak 1, waar komen we achter? Hè? We zijn nog met z'n allen aan het nadenken en zo, maar waar zijn we over aan het nadenken?
Ja.
Hoe richten we dat dan in?
Goeie vraag. Kijk, je krijgt verschillende antwoorden eigenlijk op die vraag. De ene zegt, er verandert niks. We blijven doen wat we doen. In diverse scenario's.
Want hier waren we al van. Ja. Dat blijft zo.
Hier waren we al van. En soms hoor ik ook geluiden in de trant van, het zit ons in de weg, al die regels. En ik moet nu door. En ik heb hier geen tijd voor. En ja, het zal er allemaal wel in zitten. En de vraag is dat ook zo? In hoeverre hebben wij nog scherp wat onder deze omstandigheden nog kan en wat niet meer kan, welke ruimte je hebt of welke ruimte je misschien niet meer hebt, om die risicoafweging te kunnen maken. We hebben gewoon jarenlang in een heel ander scenario geleefd. En onder heel andere omstandigheden gewerkt. Veelal geconditioneerd. War of choice zeiden we altijd. Nu is het war of necessity mogelijk. Welke keuzes maken we daar dan in? Hè? Want we hebben vandaag heel veel gehoord over vertrouwen in elkaar. Vertrouwen op je ervaring. En ook vertrouwd zijn met. Ik denk dat dat heel belangrijk is en cruciaal. Ja. En tegelijkertijd hebben we ook dan voldoende ervaring met het maken van die afweging.
Ja. Ja, ik vind dat wel. Kijk, dat is natuurlijk heel lastig, hè? Want over welke ervaring hebben we het dan? Hoeveel ervaring hebben we met z'n allen nog als het gaat om een hoofdtaak 1 of een artikel 5 scenario? Nou, daar zijn niet heel veel mensen die nog die ervaring hebben. Er wordt natuurlijk veel gekeken naar toen de Koude Oorlog. En dat we in nu een soort gelijke situatie terechtkomen. Dus we halen heel veel oude ervaring binnen om daarin mee aan de slag te gaan. Maar als het gaat om veiligheid. Gaat het dan inderdaad om een andere manier daarover nadenken? Of gaat het in dit geval veel meer om het accepteren van risico's die we misschien wel lopen? Want we hebben natuurlijk de hele dag gehoord over risicomanagement. En je hoort ook heel vaak het risico mitigeren. Maar hoe kijken we dan aan tegen de risicoacceptatie? Hoe zien we dat? Hè, de veiligheidskundige die naast mij staat.
Die dus ook kan ondersteunen als die commandant daar misschien die ervaring nog minder heeft. Die heeft dan ook een team om zich heen die hem kan helpen natuurlijk.
Ja, ja. Maar wordt dus die risicoacceptatie, wordt die vergroot? Mag ik meer risico lopen nu het gevaar misschien wat groter is? Mm-hmm. Hoe kijken we daarnaar?
Ja.
Of hoe kijkt de veiligheidsorganisatie?
Hoe kijken jullie daarnaar bij jou?
Ja. Kijk, als jurist zeg ik natuurlijk dat is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
It depends.
Ja. En ik denk dat dat het ook is. Hè. Dus in welke scenario zitten we, in welke situatie zitten we? Zitten we in het normale dagelijks werk? Of zitten we in een klaslokaal vol jonge recruten? Ja. Daar zal het van afhankelijk zijn. Ik denk dat het spannend wordt hè, in die fase van trainen, oefenen en onder steeds hogere druk wellicht die grenzen opzoeken van wat kan.
Ja.
Daar gaat het denk ik spannend worden. Welke risico's accepteren we? Ik denk inderdaad dat als je ook kijkt naar hoe onze minister en staatssecretaris spreken en ook de politiek en de media, is dat die acceptatie inmiddels steeds wat groter wordt. Gelet ook op het besef van het tijdsgevricht waar we in zitten.
Ja.
Ja, ik moet trouwens ook direct denken aan zo'n nasleep van Hawija, waar regelmatig toch weer wat over in het nieuws komt. Dat is er ook zo een, hè, waarbij je eigenlijk, het is heel moeilijk om achteraf te zeggen, is toen het goede gedaan. Want Het gaat erom wat je op dat moment met de informatie die je dan hebt, het besluit dat je on the spot moet nemen. En als je dat op goede grond hebt genomen, is dat altijd het goede besluit geweest. En dan is het heel moeilijk als dan achteraf, dan wordt het allemaal gefileerd en dan wordt er vanaf, gewoon een...
Vanaf de tafel wordt dan gekeken hoe je het beste had kunnen reageren.
En eigenlijk vind ik dat een hele mooie parallel naar dit. En ook de reactie die je dan, die je daarvan krijgt. Waar we nu het eigenlijk over hebben, gewoon als we helemaal afpellen. Dan is eigenlijk, dan ga je dat soort dingen misschien wel in het kwadraat krijgen. En als je dan overal een hele grote reactie op krijgt, dan ga je maar verantwoorden en dit is niet goed en dat had anders gemoeten en hier hadden jullie dit nog kunnen gebruiken. Terwijl je ook, dan ga je weer naar vertrouwen ook kijken. Vertrouwen we dat de mensen die daar dat besluit nemen, dat die dat
op de juiste manier hebben gedaan.
Ja, dat die een proces hebben gevolgd en dat daar gewoon de goede, in goed vertrouwen ook weer de goede dingen hebben gedaan.
Ja, dat is het denk ik ook. En vandaar natuurlijk ook dat opleiden, trainen, oefenen zo belangrijk is. Dat je onbewust dat soort beslissingen makkelijk kan nemen.
Ja, onbewust bekwaam noem je vandaag ook nog.
Ja, onbewust bekwaam inderdaad. Ja. En daar vertrouwen we op, hè, dat we mensen daarvoor voldoende opleiden. Mijn enige zorg is dat onder de huidige druk van de groei die we moeten doormaken, dat we nog voldoende in het oog houden. Wat is nou die ondergrens van voldoende ervaring hebben of voldoende opgeleid zijn. Als we het grotere plaatje maar voor ogen weten te houden.
Ja. Ja. Ja, dat is misschien ook goed. Dat we zometeen nog even gaan luisteren ook naar iemand die vanuit de opleidingskant hier wat over kan vinden. Ja. En hoe we kijken naar kwantiteit en kwaliteit.
Ja, dat lijkt me een hele goeie.
Ja.
Dankjewel.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Nou, we zitten nu bij het kant van het beleid van de Integrale Veiligheidsdag. Met de commodore Saskia Siemensma, directeur veiligheid. Bij het directoraat-generaal beleid. Echt een tongbreker.
Nou, zeker.
Heel leuk dat je even met ons in gesprek wilde gaan.
Ja, heel graag.
Ja, dus we hebben het over veilig gereed voor hoofdtaak 1 en risicoacceptatie die erbij komt kijken. Maar vanuit beleid gezien, hoe gaan we dat dan inrichten? Hoe bereiden jullie je voor op alle mogelijke kamervragen die er komen en hoe we daar dan mee omgaan? Hoe gaan we dan het systeem eigenlijk bezien?
Ja, dat zijn een heleboel goede vragen. Waar zal ik beginnen? Kijk, we zijn al een tijd bezig binnen Defensie met het inrichten van integraal risicomanagement. We hebben de risicomatrix, daar is beleid over gemaakt, hè, van wanneer we welke risico's acceptabel vinden en wanneer niet. Hè, dat we verschil maken bijvoorbeeld tussen een opleidingssituatie, een vredessituatie, oefenen en trainen en daadwerkelijke inzet. Hè, dat je in die laatste, in het laatste scenario meer risico's accepteert dan wanneer je mensen die net binnenkomen in onze organisatie aan het opleiden bent. Dus dat is al een kader waarmee je integraal risicomanagement inricht. Maar dan ben je er nog niet. Hè. Dan heb je een proces en dan heb je een model en een kader gegeven. En de vraag is dan, en hoe ga je dan uitvoering geven aan dat kader? En wie doet dat dan? Ja. Dus waar het op neerkomt is dat commandanten, in welke rol dan ook, of je opleidingscommandant bent of logistiek commandant of operationeel commandant, commandanten moeten leren, of voor zover ze dat nog niet kunnen, want ze doen hun hele leven denk ik al niet anders, risicoafwegingen maken en ook bepalen wanneer ze bepaalde risico's accepteren of wanneer ze moeten escaleren naar een hoger niveau als het gaat over de risicoacceptatie. Nou, dat zijn allemaal dingen die we nu als Defensie aan het inrichten zijn. Wat ik dan zie is dat er in alle druk die er nu ontstaat om te versnellen. Hè. Iedere dag gebeuren er dingen in de wereld waardoor we denken, oh, we moeten nog sneller gereed zijn. Dat je dan ziet dat die druk op de organisatie zo toeneemt dat je daarmee het risico loopt, en dat is al een risico op zich, ja, dat je het oog voor risicomanagement verliest. Dus dat je daar geen tijd meer voor hebt. Dat je geen tijd meer neemt om te kijken, wat zijn nou eigenlijk de risico's die onze mensen lopen? Hoe zwaar wegen die risico's? Wat voor gevolgen hebben die risico's als het fout gaat? En dat is denk ik de taak met name voor de veiligheidsorganisatie, om het zo in te richten dat adviseurs op het gebied van veiligheid een commandant daarin ondersteunen. Dus niet voor die commandant gaan denken en gaan roepen, dit mag niet, dit kan niet, dit is niet veilig. Maar die commandant helpen om die afweging op een goede manier te kunnen maken.
Ja, ik zie al een parallel met de juridische dienst. Dat is ook eigenlijk zo'nzelfde soort opdracht die je daar dan in hebt. Ja, en we hebben vandaag horen heel vaak het woord chefzagger. Dat is dus ook eigenlijk waar we het hier over hebben. Het is chefzagger. En die chef die kan zich laten informeren. Die kan zorgen dat hij de goede informatie heeft met dat veiligheidspersoneel. Maar hij neemt uiteindelijk dat besluit welk risico hij neemt. Zij neemt.
Of zij, ja, ja. Inderdaad.
Ja.
Er zijn dingen die we chefzagger noemen. En daarmee bedoelen we eigenlijk, dit kunnen we alleen maar aan de commandant overlaten. Hier is de commandant van. Hier moet hij of zij zelf een besluit over nemen. Omdat hij daar tenslotte verantwoordelijk voor is. Dat wil niet zeggen dat die commandant alles zelf moet doen. Want er zijn zoveel dingen, zoveel factoren waar een commandant dan rekening mee moet houden. Ja. Dat als hij dat allemaal zelf moet doen, ja, dan slaat hij niet meer. Dus daarvoor heb je juist die ondersteuning ingericht. Daarvoor heb je adviseurs ingericht. Niet om op de stoel van die commandant te gaan zitten, maar om voor die commandant zaken voor te bereiden, zodat die commandant een goed afgewogen beslissing kan nemen. En dat is ook bij veiligheid, vind ik, de rol van de veiligheidsorganisatie. Het plaatje schetsen waar die commandant uiteindelijk zijn besluit opneemt of haar besluit opneemt. En dat moet dan kloppen. Dat plaatje moet kloppen in de zin dat daar de risico's instaan die er zijn. Waarbij ook wordt aangegeven wat het gevolg is als je dat risico neemt en het gaat mis. Zodat die commandant daar dan uiteindelijk de afweging kan maken.
En nu denk ik zelf inderdaad dat, dat als een commandant daarin goed ook ondersteund wordt door expertise of denk ik dat hij daar een heel eind mee komt. Ik denk dat hij dan een wel overwogen besluit heeft waar hij ook zelf achter kan staan. Maar de vraag is er, stel het gaat dan toch mis, is er dan een acceptatie voor het gelopen risico en het feit dat het dus mis is gegaan? Is daar ruimte voor? Want vaak zien we dan, hè, dat noemen wij dan als die regel...
risicoregelreflex.
Ja, precies, ja. De risicoregelreflex die dan ontstaat om het dan maar weer dicht te gooien. Of wat we natuurlijk ook in de zaal veel horen, risico's moeten gemitigeerd worden. Ja, dat is natuurlijk zo, maar tot is er een grens dat we zeggen, oké, we mogen nu een ongeluk maken. Dat doen we natuurlijk nooit bewust. Ja. En dat doe je nooit. Maar dat accepteren
soms gaat er zonder
dat er... Ja, precies.
Ja.
Is die ruimte er? Is daar een acceptatie voor?
Ja, is er absoluut. Die ruimte is er absoluut. En misschien voelt iedereen nog niet iedereen die ruimte. Of ziet nog niet iedereen die ruimte. Maar ik ben er echt van overtuigd dat als je als commandant... Maar dat, het is niet... je moet er wel wat voor doen. Hè? Je moet wel kunnen aantonen dat je bepaalde afwegingen gemaakt hebt.
Ja.
Dat je alles in kaart hebt gebracht wat een rol speelt, wat een risico kan zijn, maar ook wat een belang is, hè, van een bepaalde opdracht uitvoeren.
Ja.
En als je die afweging, als je die kan verantwoorden en je zegt met alle informatie die ik had, heb ik gemeen dit te moeten doen en het gaat dan mis, dan is dat het gevolg van het stukje restrisico wat er altijd is. Want je kan niet alles tot nul wegmitigeren. Ik ben ervan overtuigd dat als je als commandant dat kunt, dat je dan ook de steun en de rugdekking hebt van alle niveaus boven je.
Ja, precies die. Ja.
De vraag waar het natuurlijk spannend wordt is van, vindt de maatschappij dat ook? Vindt de Kamer dat dan ook? Hè? Want accepteert de Nederlandse samenleving dat wij risico's nemen waarbij mensen gewond raken of zelfs om hun leven komen? En daar dat spanningsveld, dat voel je ook in commissiedebatten bijvoorbeeld. Hè, dat we daar dan toch vragen over krijgen. We zien het ook bij onderzoeken naar incidenten waarbij toch nog steeds wel een beetje af en toe de neiging bestaat om te kijken van wie heeft hier iets verkeerd gedaan en moeten we daar dan niet iemand voor straffen. Terwijl dat in de praktijk eigenlijk nooit gebeurt. Tenminste nu niet meer, dat als er iemand naar eer en geweten heeft gehandeld en desondanks toch een fout heeft gemaakt, want er zijn allemaal mensen, maken allemaal fouten, dat hij daar dan voor bestraft wordt.
Ja,
kijk, als iemand bewust roekeloos of nalatig is geweest, terwijl die wist dat er iets heel erg fout kon gaan, dan is het iets anders.
Ja.
Maar als jij naar eer en geweten je werk goed doet, zo goed mogelijk,
ja, dan
en
dan gaat altijd
toch
goed,
iets
hè?
Fout,
ja.
Dan leidt dat echt niet tot vervolging. Nee. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar de druk in de samenleving ook, in de maatschappij, om te wijzen naar iemand die je verantwoordelijk kunt houden voor iets wat misgaat, die is er absoluut. En dat is de discussie, het gesprek wat de minister en de staatssecretaris met de Kamer op moeten voeren. En ik denk dat het onze taak is ook om tegelijkertijd te laten zien aan de Kamer en aan de samenleving dat we er alles aan doen om dat soort ongevallen te voorkomen. Maar tegelijkertijd moeten aangeven dat we gewoon ook moeten accepteren dat er soms dingen misgaan. En dat daar dus helaas mensen ook door beschadigd raken of zelfs omkomen.
Ja.
Als je dat niet doet, als je dat niet kunt, dan kun je ook je taak niet uitvoeren. En dat besef, dat begint wel steeds meer door te dringen. Maar daar moeten we wel nog best wel wat werk in steken, denk ik.
Ze met z'n allen die mindset voor omzetten.
Ja, ja, precies. Ja. Ja, en daar dus onze bewindspersonen ook in meenemen voor dat soort debatten. Dat ligt denk ik bij jullie, hè?
Ja,
als
rechtsveiligheid. Ja. En dat doen we ook. En de bewindspersonen hebben daar ook absoluut... die snappen dat. Die begrijpen ook wel hoe dat daar een noodzaak voor is.
Ja, goed om te horen.
Ja.
Mooi. Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Dankjewel.
Dat was hem, hè?
Ja hoor.
Oké, top.
Nou, hier zitten we dan, Annemarij, op het symposium. Over veilige reten voor hoofdtaak 1. En we hebben het genoegen dat we de kolonel Pieter Grijpstra hier aan tafel hebben.
Commandant KMS.
Ja, KMS. De Koninklijke Militaire School. Waar eigenlijk alle onderofficieren opgeleid worden, zeg ik even heel snel.
En alle manschappen voor de landmacht. Dus het zijn niet alleen de onderofficieren, maar ook alle soldaten. Dus alle manschappenscholen vallen tegenwoordig ook onder de KMS. Eigenlijk al sinds 2015, denk ik.
Ja, de schoolbataljons.
Ja, 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 het zijn geen schoolbataljons meer. Het zijn nu scholen. School Noord, Luchtmobiel Zuid. School Midden hebben we ook sinds juli 2023. Dus die is ook nog eens een keer opnieuw opgericht.
Ja, precies.
Ook in de Ermelo.
Ja. Ik merk al een echte militairen. Die worden allemaal opgeleid bij Pieter.
Even heel simpel. Dit vraagt dus op een eigen aflevering. Hè? Dat is wel duidelijk. Ja. Dat we hier nog wat meer duidelijkheid
hebben. We gaan een keer naar Ermelo om hier verder over te praten.
Ja, hartstikke leuk. Ik nodig ons zelf even uit.
Ja, helemaal goed. Van harte welkom.
Nou, hartstikke goed. Maar de vraag waar we nu vandaag eigenlijk voor staan. Veilig gereed voor hoofdtaak 1. Wat verandert dat eigenlijk binnen het opleidingswereld?
Ik denk dat de basis aan zich niet zoveel wijzigt. Want wat we deden binnen de KMS was onze mensen initieel opleiden voor hun taak als militair.
Ja.
En wat we wel zien is dat we meer mensen nodig hebben. Dus een van de grootste veranderingen die we nu aan het doorvoeren zijn is binnen de bestaande capaciteit ruimte creëren om meer mensen op te leiden. En dan heb je een paar draaiknoppen en één daarvan is dus de tijd die je dan nog gebruikt om je mensen initieel
klaar
op te leiden.
Ja. Ja. Maar wat betekent dat dan voor de veiligheid? Heeft dat een relatie met elkaar? Het sneller, korter opleiden?
Nou ja, wat je ziet is dat je dus nu een werktaakbenadering centraal gesteld.
Is dat die bokkel?
Dat is de bokkel. De basisopleiding Koninklijke Landmacht. Die duurt 10 weken. En in 10 weken geven we de soldaten de basis mee waarin ze als militair kunnen functioneren. Maar wel ervan uitgaande dat ze daarna nog een functieopleiding doen.
Ja.
En dat ze daarna natuurlijk nog ook bij de eenheid verder gaan met opleiden, trainen en oefenen. De luxe die we wellicht in het verleden hadden, waarbij we eigenlijk onze oorlog konden uitzoeken, de Wars of Choice, jullie kennen het zeker. Die hebben we nu niet meer. We moeten nu zorgen dat we dus uiteindelijk de eenheden van de landmacht gaan vullen. Want met halve gevulde eenheden, ja, dan loop je meer gevaar dan met een gevulde eenheid. Hè. Dus uiteindelijk is kwantiteit ook kwaliteit. En wat we dus nu doen, is binnen 10 weken de basis meegeven aan elke soldaat, man of vrouw, waarbij hij of zij daarna gewoon voldoende bagage heeft om te kunnen acteren. Echter, wat er nog moet plaatsvinden daar, is nog een stukje retentie. In de vorige opleiding, laat ik het zo maar zeggen, de AMO, en die is echt oud. Het is niet zo dat we nu een stukje er hebben afgeknipt. Nee, we hebben echt het ontwerp van de opleiding opnieuw gedaan. En nu heb je dus die taakbenadering die heel erg centraal staat.
Ja.
Die context die elke keer terugkomt van wat is die taak als militair. Daar hangen we alles aan op. Dus we doen nog steeds hetzelfde met schieten. ZKH, allerlei zaken komen nog steeds daar terug. Maar de herhaling is minder. Dus ook als eenheid merk je dan natuurlijk wel van oké, we moeten nog een aantal stappen zetten om de soldaat binnen de eenheid op het juiste niveau te krijgen.
Ja, de geoefendheid is
minder. Ja, de geoefendheid is minder, omdat je dus minder vaak dingen hebt kunnen herhalen.
Ik vond het wel een mooie. Er was net in de zaal iemand die eigenlijk aangaf. Als je gaat er dus naar, we gaan train as you fight, realistischer oefenen. Dat betekent misschien ook dat je op een gegeven moment ongezeker dingen moet doen. Of op een andere manier, waardoor je eigenlijk meer risico loopt. En die gaf eigenlijk vanuit de zaal nog even daarbij mee. Van ja, let op, als we gaan oefenen is het niet nieuw voor iemand. Dan heeft hij het al, dan kan hij het eigenlijk al, dan hebben we het al gedaan. Maar dan ga je eigenlijk je volgende stap zetten. En ga je het in een bepaalde setting oefenen. Ja. Waardoor je het misschien ook op een, op het oog gevaarlijker, van achter het bureau gevaarlijker manier gaat doen. Hoe kijk je daar dan naar als je zegt van nou, we hebben eigenlijk in de opleiding, daar gaan we wat korter doorheen. Ze doen daar nog wat minder, moeten daarna bij de eenheid meer doen. Is dit dus vooral een taak die dan bij de eenheid nog ligt om daar echt die volgende stappen dan in te zetten voordat je echt ongezekerd gaat oefenen? Even bij wijze van?
Inderdaad, eenheidstraining, maar ook natuurlijk de functieopleiding nog, want die zit natuurlijk achter zo'n bokkel aan.
Ja.
Dus het is niet zo dat na 10 weken ze meteen bij de eenheid terechtkomen, vaak is er nog een functieopleiding. Maar dat kan voor de een kan dat een rijbewijs zijn, voor de ander is dat nog een luchtmobiele functieopleiding of een manoeuvrefunctieopleiding, afhankelijk van welk wapen- of dienstvak je natuurlijk gaat doen, bij welke eenheid je terechtkomt. En daar ga je natuurlijk ook nog herhalingen terugzien. Maar inderdaad, de eenheidsperiode, die moeten we daarin ook meenemen. En dat is natuurlijk nog steeds een spagaat. Hè? Want we weten ook dat de eenheden eigenlijk ready to fight tonight moeten zijn. Dus die moeten in die zin eigenlijk altijd al gereed staan. Dus, dit blijft een spagaat. Echt, het is wel zo dat met halfgevulde eenheden kun je natuurlijk ook veel minder bereiken. Of mensen moeten dubbel werk doen. Op het moment dat je nu zorgt dat je meer massa kan creëren. Door dus toch capaciteit te genereren voor onder andere meer opleiden van onderofficieren. Ja, dan heb je misschien even kort wat kwaliteitsverlies. Doordat er minder retentie in een opleiding zit. Echter, dat betaalt zich hopelijk daarna terug uit. Als je weer een gevulde eenheid hebt. Waarbij je weer beter structureel kan oefenen.
Ja.
En natuurlijk, als we de luxe hebben, dat is in elk leger zo. Hoe meer tijd je hebt om je voor te bereiden, hoe meer tijd je ook in die opleiding zou willen stoppen. Alleen ja, we moeten nu wel gewoon met een ambitie
maken,
die we hebben. Onder andere met een organisatie die echt gewoon massaal moet groeien, moet je dus keuze maken.
Ja, duidelijk verhaal.
Ja, dankjewel dat je deze even...
Graag gedaan. Toeliet. Succes met jullie podcast. Hè?
Ja, komt goed.
Nou, dan zitten we nu met de brigade-generaal Frank Grandia, commandant van 11 Luchtmobiele Brigade. Nou, je hebt net ook uitgebreid nog op het podium gestaan. Ja. Dus voor de mensen die hierbij waren vandaag, die hebben jou heel veel gezien.
Ja, ik was ongewild ook nog onderdeel van de act.
Van de act, inderdaad.
Nee, het was er buitengewoon genoeg. Hè.
Ja, leuk. Nou, voor jou natuurlijk ook de vraag, helemaal als levensgrote commandant, brigade-commandant. Veilig gereed voor hoofdtak 1. Ja, hoe gaan jullie daar in Schaarsbergen mee om? En Assen natuurlijk, maar bij de Luchtmobiele Brigade mee om?
Ja, dat is een mooie brede vraag. Kijk, in zijn algemeenheid, veilig gereed voor hoofdtaak 1, waar je dan primair aan denkt natuurlijk, is dat je je dusdanig voorbereidt dat de inzet waar je op voorbereidt, dat je daar in ieder geval zo groot mogelijk kans maakt om te winnen. In ieder geval niet te verliezen. En dat je daarbij de risico's die je zelf loopt zo klein mogelijk maakt. En dat, nou, primair denk je dan bij gereed maken voor hoofdtaak 1 natuurlijk aan de vormen van bescherming, de middelen die je daarbij nodig hebt, maar ook de training die je daarbij nodig hebt. En dan zitten we nu een beetje op het kantelpunt tussen de ruimte, de regelruimte die je nodig hebt om echt heel, als waar je werkelijk bij inzet zou willen optreden, om dat ook te kunnen beoefenen in Nederland. Dus daar zijn we op allerlei manieren op zoek naar waar we de ruimte hebben om dat te doen. En ik denk ook in alle lagen bezig om te onderzoeken of we die ruimte wellicht kunnen vergroten om dat te doen. Zodat je daadwerkelijk kan trainen zoals je denkt dat je ingezet zou moeten worden.
Ja, dus jij bent wel echt van de school, we moeten grote oefeningen doen.
Jazeker. Ja, de vertaling voor mij voor hoofdtaak 1 is dat we weer met elkaar moeten leren om, compies moeten weer in bataljonsverband leren vechten, bataljons weer in brigadeverband enzovoort. En dat we dat met de integratie van de verbonden wapens van alle middelen moeten kunnen doen. En dat het oefenen en het trainen gaat je uiteindelijk leren waar je frictie zit, waar je wat te ontwikkelen hebt, waar je zwakke plekken zitten. Heel mooi voorbeeld, denk ik. 2 weken of 3 weken geleden waren we zelf nog op oefening. Waren we onze tactische commandopost aan het trainen. De eerste paar dagen duurde het ons 1,5 uur om taxen P1, zoals het heette, de ene helft op en af te bouwen. Om vervolgens te kunnen springen met de andere. Een paar dagen later zaten we op 10 minuten. Hè, dus het oefenen en het trainen in die verbanden zoals je zou moeten vechten, vind ik randvoorwaardelijk om ook de kans op succes zo groot mogelijk te maken.
Ja, maar begrijp ik dan ook goed dat de echte verandering die we nu doormaken met die focus op hoofdtaak 1, dat vooral ook in die verbanden en de schaalgrootte zit? Want we zijn toch al wel wat langer weer bezig met warfighting. En,
Het is verbanden, het is schaalgrootte, het is de technologie uiteraard. Kijk ik even specifiek naar de 11e Luchtmobiele Brigade. Hebben we echt te maken met een serieuze luchtdreiging waar we ons nu op voorbereiden. Dus dat vraagt een andere manier van optreden. Dat vraagt anders over nadenken over je tactisch concept. En tegelijkertijd, weet je, de echt grote oefeningen in internationaal verband. Dat zie je nu, in ieder geval ook met een gelijkwaardige tegenstander, noem ik het maar even. Dat is nu natuurlijk echt pas de laatste 1,5-2 jaar zich weer aan het ontwikkelen. Hè. Nu zijn de grote oefeningen. 2 jaar geleden waren ze er nog niet op van deze schaal. Dus we zijn daarin weer met elkaar aan het leren.
Ja.
Ja, dit vraagt natuurlijk om nog heel veel andere vragen. Maar ik wil het toch een beetje gaan beperken naar waar we het vandaag dan over hebben. Wat verandert er dan op het gebied van veiligheid? Verandert er dan überhaupt eigenlijk wel iets in het optreden, in het gereedstellen van de brigade?
Nou, ja, ik denk dat het vooral een mindset shift is van waar we komen van een tijd waar we heel erg gehouden werden om eigenlijk elk risico moesten uitsluiten.
Alles mitigeren?
Alles mitigeren, waarbij je als je nadacht over inzet, nou het voorbeeld werd vandaag nog gegeven, dat je bijna de opdracht kreeg om ook weer met iedereen terug te komen. Hè? Dus dat je alles wat je doet, eigenlijk alle risico's uitsluit voor mensen en materieel, naar een tijd waarin we weten dat we die risico's niet volledig kunnen wegnemen. Dus van risicomijding naar een vorm van risicoacceptatie. En eigenlijk met elkaar vaststellen hoeveel risk appetite, hoeveel bereidheid we daarin hebben om bepaalde risico's te nemen. En dat zit hem op alle vlakken. Dat zit hem op, plat gezegd, slachtoffers, maar ook nevenschade. Dat zit hem op imagoschade. Dat zit hem op gebied van wet en regelgeving, op milieu, op geluidsnormen. Aan alle kanten.
Ja, dat is heel breed.
Het is heel breed, ja. Vandaar dat ik ook zei, het is een mooie brede vraag. Hè? Van stikstofruimte om een nieuwe eenheden te herbergen, tot geluidsruimte om meer te kunnen schieten. Tot de bereidheid om eenheden in te zetten in een conflict waarbij je zeker weet dat er waarschijnlijk ook grote aantallen slachtoffers gaan vallen. Dus ik denk dat het misschien het belang van een fatsoenlijk risicomanagement alleen nog maar toegenomen is. En tegelijkertijd de risicoacceptatie van onze inzet ook aan toenemen is.
Maar wat doet het dan? Wat doet het dan met jou als commandant? Hoe zit het dan met de eigen risicoacceptatie? Zit hier ook een verandering in?
Nou, eigenlijk met alles wat we nu ook aan het plannen zijn en aan het inventariseren zijn en over aan het nadenken zijn, of soms ook al doen als het gaat om inzet richting hoofdtaak 1, is natuurlijk wel elk besluit dat je daarin neemt,
ja,
wel een stuk echter.
Ja.
Zonder daar heel veel in detail over op in te gaan. Maar toevallig gisteren nog hadden we een overleg over een bepaalde doorontwikkeling. Waarbij ik dan op een gegeven moment de vraag stel van, nou, is er nog iemand hier aan tafel die echt een rode vlag ziet? Hè? Moeten we dit echt willen met elkaar? Zijn we hiertoe bereid? Nou, uiteindelijk de afdronk was van, ja, beste commandant, Hoe kijkt u hier nu naar? Hè? Want we speuren wat terughoudendheid. En dan zeg ik, ja jongens, want het zijn geen kleine besluiten die we nemen.
Nee, absoluut.
In dit geval, het besluit dat we nemen zou betekenen dat we in de toekomst mensen echt aan een groter gevaar gaan blootstellen.
Ja.
Dus dat betekent dat je die besluiten, die gaan natuurlijk voorbij aan oefeningen en trainingen. Die gaan over echte inzet inmiddels. Dus dat weegt zwaar.
Ja. Ja, maakt een sterke bewustwording.
Ja, absoluut.
Wakker.
Ja. Ja, en nou net in de zaal was jij toevallig ook degene die er even ingooide het risico wat iets doet ook met een thuisfront. Is dat ook iets waar jullie mee bezig zijn? Dat jullie ook mindset van de militair, maar misschien mindset ook van het leven achter die militair.
Ja.
Zodat die ook gewoon iedere dag weer aan de start verschijnt.
Ja, ik ga een klein beetje uitweiden dan. Hè. In de luchtmobiele opleiding, voordat de eindmars begint, in de eindoefening, staan we altijd stil. Letterlijk stil. Herdenken we op de airborne begraafplaats de rode beretten van toen. En maken we de verbinding met de rode beretten van vandaag. Waarbij we eigenlijk het vergelijk maken met jonge jongens van toen die bereid waren huis en haar te verlaten. En daarmee ook hun familie, hun gezin. Ja. Überhaupt een kans op een gezin. In de waagschaal stelde. Voor mensen die ze niet kenden, wiens taal ze niet spraken. En dat doet, is heeft net zo'n impact natuurlijk op de militair als op het thuisfront. In alle eerlijkheid hebben we ons de afgelopen jaren vooral gefocust op de militair. En vandaar dat ik het ook inbracht, hebben we zelf ook de afgelopen periode geconstateerd. Nou, we moeten denk ik ook langzaamaan veel bewuster ook het thuisfront daarin meenemen. Dat wat we vroegen al veel van onze mensen. Als het gaat om oefeningen, missies, trainingen. Maar dit gaat nog weer een stapje verder.
Ja.
En ook het thuisfront, vind ik, moet daarin meegenomen worden. Moet dat bewust bewustzijn worden ontwikkeld.
Ja, en die lezen ook de krant. En die gaan ook snappen wat voor gevaar erbij komt kijken. Ja.
Dat komt ook ineens heel dichtbij.
Ja, precies.
Ja, dus dat, nou ja, om het maar even, hoe doe je dat dan heel praktisch, heel klein te maken. Iedere nieuwe lichting, rode beretten, spreek ik toe. In het bijzijn van hun familie. Nou, dat is een boodschap die ik ze ook meegeef inmiddels. Wat de impact is van wat er van ons gevraagd wordt in de huidige veiligheidscontext, ook voor het thuisfront. Het maakt het gewoon allemaal wat zwaarder.
Ja. Nou ja, misschien ook allemaal wat echter, hè? Het is misschien niet meer zo ver van bed show.
Nee, en waar je, nou ja, goed, ik ben zelf in Bosnië, in Kosovo, in Afghanistan, in Irak geweest. En in alle gevallen neem je je inzet serieus. Ja. Vul je handleiding nabestaanden in. Spreek je met je familie over wat als het nou mijn beurt is. Maar dan had je toch nog altijd het idee dat overkomt mij niet. Hè? Ja, nee. De kans is echt heel klein dat het jou overkomt. Ja, en met waar we nu ons op voorbereiden, ja, wordt die kans wel ineens vele malen groter.
Ja.
Dus echter, zwaarder, serieuzer. En daarom ook goed om heel bewust bij stilstaan, denk ik.
Ja, ja, mooi. Dankjewel.
Graag gedaan. Ja. Anytime.
Ja, André, we hebben het genoegen dat we hier met de brigade-generaal Kees Koek aan tafel mogen zitten. De generaal is hoofdafdeling strategie en organisatie bij de IVD.
Inspectie Veiligheid Defensie.
Kijk, heel goed, heel goed.
Ja.
Het is al een mond vol en het is in één keer gelukt. Het is ook wel eens anders. Wat goed, we zitten hier natuurlijk. We hebben het over veilig gereed voor hoofdtaak 1. Wat je een beetje merkt in de zaal is dat we het hebben over risicoacceptatie. Ja, hoe gaan we daar nou mee om? Risicomanagement, hoe doen we dat nou eigenlijk?
Waarom hebben we eigenlijk regels?
Waarom hebben we regels? Hoe doen we het eigenlijk?
Ja, is vanuit
toezicht gezien.
Een hele brede vraagstelling, maar waar ik wel heel graag op inga. Kijk, wat we niet moeten zeggen is dat veiligheid belangrijk is en het voor de rest niet uitleggen.
Ja.
Wat ik veel doe, ik ga ook veel het land in, is elke keer aangeven wat dat inhoudt als we veilig werken en wat het goede daarvan is. En dat is met name, Gert-Jan Kooij memoreerde daar ook aan in zijn filmpje net. En die had het over vertrouwen.
Dus commandant van de 13e Brigade.
Commandant van de 13e Brigade, ja. Die gaf ook aan, dat is vooral belangrijk voor het vertrouwen. En ik geef vaak als voorbeeld dat als je goed bent opgeleid en je hebt een heel goed wapen en je doet het ook. En als die kapot gaat, wordt die snel gerepareerd. En ik heb voldoende munitie. En de collega links van mij en mijn maatje rechts van mij is goed opgeleid. En die heeft dezelfde spullen. En ik weet ook dat zij heel goed getraind zijn. En dat zij de regels volgen zoals die ooit zijn opgesteld om met elkaar goed te vechten. Dan heb ik vreselijk veel vertrouwen. En dan duik ik zo de loopgraven uit of uit een panzerauto om het gevecht aan te gaan. En daarom vind ik vertrouwen zo belangrijk. Dat is het eerste. En het tweede voor veiligheid is dat door veilig te werken hou ik mijn mensen inzetbaar.
Ja.
En mijn materieel. Omdat ik niet alleen maar op woensdag moet vechten, maar ook op donderdag en een jaar later ook nog steeds. Dus we hebben onze mensen ook langer nodig dan voor één gevecht. En als de organisatie dat kan realiseren voor zijn mensen, dan krijgen de mensen vertrouwen in de organisatie en dan willen ze ook vechten. En dat is wat we nu nodig hebben.
Ja. Maar goed, dan willen we dat veilig doen.
Ja.
Maar we doen onveilig werk eigenlijk.
Ja.
En dat proberen we dan op zo'n veilige mogelijke manier doen.
Ja.
Nou, dan blijft het natuurlijk heel vaag.
Ja.
Want als ik natuurlijk gewoon mezelf. Ik begin aan een functie. Ik ben opgeleid. Ik weet wat ik moet doen. Ik ga nu trainen. Waarom moet ik dan zoveel ogen hebben voor veiligheid? Wat is dan die extra druk? Is dat die we ervaren? Hè? Want er is een hele directieveiligheid binnen de organisatie. Er zijn allerlei bureauveiligheid ingeregeld. Natuurlijk naar allerlei. Nou ja, onderzoeken die gedaan zijn waarin we de veiligheid toch niet goed voor elkaar hadden.
Ja.
Je zou toch zeggen, als ik opgeleid ben en getraind, dan gaat het toch eigenlijk goed? Of accepteren we die risico's dan niet, dat er misschien ook iets mis kan gaan?
Nee, ik denk dat als je goed bent opgeleid, dat er ook heel veel goed gaat. En er gaat ook heel veel goed. We kijken nu vooral, en vandaag doen we het ook weer, naar fouten die gemaakt worden. En daar moet je ook van leren. Maar over het algemeen gaat het hartstikke goed en dan gaat het ook heel veilig. Vraag was net ook in de zaal. Is het nu veiliger dan 10 jaar geleden? Dat is een hele lastige vraag. Omdat in die afgelopen 10 jaar er ook binnen Defensie heel veel is gebeurd. Andere taakstelling, of tenminste een focus op een andere taakstelling. De landsverdediging kun je niet vergelijken met een blauwe helm op rondlopen.
Nee.
Dus terwijl we de organisatie veiliger proberen te maken, is de organisatie tegelijkertijd ook veranderd. Dus dan kun je hem eigenlijk niet vergelijken met 10 jaar geleden. Maar als je dan toch door je oogharen kijkt, en ik Ik ben een oude rot. Gelukkig vragen jullie niet hoe oud ik ben, maar ik ben extreem oud. Dus in 1988 liep ik als luitenant Koek ook al rond. En toen hadden we de Koude Oorlog. En kreeg ik enorm op mijn donder als ik een foutjes maakte. En die hadden een effect op de veiligheid.
Ja.
En ik zie dat dat gelukkig nog steeds gebeurt. Dus de basis wat dat betreft, als het gaat om discipline en het naleven van regels, gaat nog steeds hartstikke goed.
Ja.
Nou.
Ja, en vertrouwen is dus een hele grote. Die hebben we net een paar keer teruggekomen. Hè? Ook ja. In opdrachtgerichte commandovoering. Dat daar een grote in is. En, maar wat wij ook wel een beetje zo terug horen. En we zien ook een paar bubbels. Dus niet alleen hoe we eigenlijk al samen de dag begonnen. Van een beetje het idee van we sturen eigenlijk die infanterist in een soort bubbeltjes plastic naar het front. Maar ook we hebben een bubbel van de uitvoering. Van de mensen die commandant die met zijn eenheid iets moet gaan doen in de uitvoering. En de bubbel van de mensen die achter hun kantoor, in hun kantoor, achter hun bureau moeten nadenken over wat zijn die regels die daar aan vasthangen en hoe we dat op papier allemaal doen.
Ja.
Hoe kijkt u daarnaar?
Ja, nou ja, dat zie je wel gebeuren. En dat heeft alles te maken met begrip voor elkaar hebben. Een begrip kun je alleen maar kweken door elkaar het eerst te leren kennen. Vandaag is daar een mooi voorbeeld van. Hè? Beleid, de mensen van Den Haag, uitvoering, de mensen in het land en toezicht, daar ben ik er eentje van. Die komen voor het eerst eigenlijk nu eens een keer bij elkaar. En de hoofddoelstelling daarvan is ook elkaar leren kennen. En mensen van toezicht, daar ben ik zelf van, en de mensen van beleid moeten ongelooflijk goed weten wat er in het veld gebeurt. Dat is ook een reden waarom ik één keer in de week het land inga naar oefeningen en mijn mensen meeneem om ze te laten zien wat er gebeurt als een soldaat 3 weken aan het oefenen is in de blubber en de klei en 's nachts het koud heeft en zonder water zijn gezicht gaat scheren. En dan kan er wel eens een keer wat gebeuren waarvan je in Nederland, west van het Klausplein, zou kunnen concluderen, wat stom. Ja. Wat stom.
Zo onnodig.
Hoe kan dat nou?
Ja.
Ja. Ja. Ja, en dus begrip is heel belangrijk om uiteindelijk die bubbels weg te nemen en het samen te organiseren. Defensie samen veiliger te maken.
Ja. Ja. Nou, dat is mooi.
Hartelijk dank.
Ja. Dat was het alweer.
Ja. Ja. Oh. Nou, Annemarij, dit waren ze allemaal weer.
Ja.
En als we het nu gaan hebben over veilig gereed voor hoofdtaak 1. Ja, dan denk ik dat het inderdaad goed is dat ze elkaar gevonden hebben. Hè, dat we beleid, uitvoering en toezicht.
Samen in één zaal.
Samen in één zaal.
Gedachten uitwisselen.
Nou, dat denk ik wel. Hè, want ja. Je ziet inderdaad wel een groot verschil tussen mensen die in de uitvoering zitten en voorwaarts willen roepen. Opdracht staat echt voorop. Hè, en dan gaan we veilig thuiskomen. Of dat dan met z'n allen doen. Of dat we het moeten accepteren dat het misschien niet meer met z'n allen is. Dat is dan het vervolg. Versus natuurlijk de veiligheidskundigen aan de andere kant. Die toch echt een andere mindset moeten meegeven. Als ze dat advies gaan doen richting die commandant. Wat natuurlijk ook een van de vele adviseurs zijn van die commandant. Want ja, veiligheid is belangrijk. En, maar zo zijn er nog honderden andere thema's. Ook heel erg belangrijk voor zo'n commandant om een... Om een besluit te nemen. Wat ik er wel uit meeneemt is dat het gewoon, zolang je goed bewust bent van het besluit dat je moet nemen, of dat je besluit wat je neemt, dat je bewust daarvan bent, hè, dat je jezelf in de spiegel kan aankijken. Ik heb echt alles overwogen. Ik heb echt de aspecten waar ik nu invloed op heb of waar ik nu inzicht in heb. En de adviezen die ik heb gekregen, heb ik allemaal met elkaar afgewogen. En dit is het besluit wat we gaan nemen. We gaan voorwaarts. Dan moeten we daar ook met z'n allen op vertrouwen.
Ja.
En dan krijg je natuurlijk ook het mooie vertrouwen, verantwoordelijkheid. Dat zijn natuurlijk altijd wel de toverwoorden in.
Zeker.
In deze omgeving.
Ja. Ja. Ja, en ik vond ook nog wel een mooie. En eigenlijk waar we mee starten vandaag. Was een filmpje met een aantal commandanten.
Ja.
Waaronder commandant van de 13e Brigade. Die ook nog even een heel mooi link gaf naar hoe gaan we er ook mee om als iets misgaat. En eigenlijk had hij een hele mooie link naar de Just Culture.
Ja.
Dat je niet op zoek gaat naar bestraffing. Hè? Wie heeft er dan nu een fout gemaakt en diegene afstraffen. Maar dat je gewoon gaat kijken naar wat zit hier achter. Of hoe kunnen we, niet door nieuwe regels te maken, maar wel eigenlijk in de breedte. Gewoon, holistisch is een mooi woord, of integraal. Of door daar op een hele gezonde manier naar te kijken.
Ja.
Van wat kunnen we hiervan leren? En hoe gaan we dat een volgende keer anders doen, bijvoorbeeld?
Ja.
Of is het een domme fout, pech geweest?
Ja.
En hebben we eigenlijk alles wel goed voor elkaar? En kan dit gewoon gebeuren?
Ja.
Hey, dat is er natuurlijk ook nog eentje die je tegen kan komen. Dus,
nou ja, precies.
Ja.
Precies dat. Hè. We hebben natuurlijk allemaal over de wet op de gereedheid. Hè, dat we op zoek gaan naar ruimte voor defensie. Ruimte, wat betekent in meer vlieguren maken. Ruimte voor defensie om meer oefengebieden te hebben. Om in het elektromagnetisch spectrum acteren. Ja. Maar daar zit natuurlijk ook ruimte die we nodig hebben voor acceptatie of risicoacceptatie.
Precies.
En dus dat wat we nodig hebben. Accepteren we dat er een ongeluk kan gebeuren? Accepteren we dat door ervan te leren, door in plaats van dat we het allemaal en dan komt hij weer met de risicoregelreflex weer gaan helemaal afhechten niet, maar een beetje
dichttimmeren,
dat is het woord wat ik zocht. Heel goed. Nou, interessant. Genoeg om over na te denken, denk ik zo.
Absoluut.
Genoeg ideeën ook voor andere afleveringen opgedaan vandaag.
Ook nog.
Ik denk al met al een zeer productieve dag, Annemarij.
Ja.
En wie weet tot een volgende. In ieder geval een volgende aflevering.
Dat zo altijd.
Dat sowieso. Die staat over 2 weken gewoon weer netjes voor jullie klaar. Mocht u nog andere ideeën hebben, mocht u zeggen, nou, dit is leuk. We hebben binnenkort ook een dag. Nodig ons uit.
Oh.
Geen enkel probleem. Ja hoor, dat vinden we leuk.
We zijn ook wel eens dagvoorzitter.
We zijn ook wel eens dagvoorzitter.
Vinden we ook heel leuk.
Vinden we ook leuk. Hartstikke leuk. Mocht je ideeën hebben, laat het ons weten op klapmokmethee@mindef.nl of laat een berichtje achter op Instagram. Of weet Annemarij te vinden op LinkedIn.
Dan kan allemaal.
Komt het allemaal goed.
Ja.
Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.